Wij vervolgen de schriftlezing van vandaag, vanmorgen het eerste deel van Joshua 10, vanmiddag het tweede deel vanaf vers 28 tot en met 43.
Op dezelfde dag nam ook Jozef Joshua Maccadea in en sloeg haar met de scherpte des zwaards. Daartoe verbande hij dezelfde koning en lieden en alle ziel die daarin was. En hij liet geen overige overblijven. En hij deed de koning van Makeda gelijk als hij de koning van Jericho gedaan had. Toen toog Jozua door en gans Israël met hem, van Makeda naar Libna. En hij krijgde tegen Libna. En de Heere gaf dezelfde ook in de hand van Israël, met haar koning. En hij sloeg haar met de scherpte des zwaards en alle ziel die daarin was. Hij liet daarin geen overige overblijven. En hij deed dezelfde koning, gelijk als hij de koning van Jericho gedaan had. Toen toog Jozua voort en gans Israël met hem, van Libna naar Lachis. En hij belegerde haar en krijgde tegen haar. En de Heere gaf Lachis in de hand van de Israël. En hij nam haar in op de tweede dag. En hij sloeg haar met de scherpte des zwaards en alle ziel die daarin was, naar alles wat hij aan Libna gedaan had. Toen trok Horam, de koning van Gezer, op om Lachis te helpen. Maar Jozua sloeg hem en zijn volk, totdat hij hem geen overige overliet. En Jozua trok voort van Lachis naar Eglon, en gans Israël met hem. En zij belegerde haar en krijgde tegen haar. En ze namen haar in dezelfde dagen, en sloeg haar met de scherpte des zwaards. En alle ziel die daarin was, verbande hij op dezelfde dag, naar alles wat hij aan Lachis gedaan had. Daarna toog Jozua op en gans Israël met hem, van Eglon naar Hebron, en zij krijgde tegen haar. En zij namen haar in en sloegen haar met de scherpte des zwaards, zo haar koning als al haar steden. En alle ziel die daarin was, hij liet niemand in het leven overblijven, naar alles wat hij Eglon gedaan had, en hij verbande haar en alle ziel die daarin was. Toen keerde Jozua en gans Israël met hem naar Debir, en hij krijgde tegen haar, en hij nam haar in met haar koning en al haar steden, en zij sloegen met haar de scherpte des zwaards. En verbande alle ziel die daarin was. Hij liet geen overigen overblijven, gelijk als hij aan Hebron gedaan had. Alzo deed hij aan Debir en haar koning, en gelijk als hij aan Libna en haar koning gedaan had. Alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte en het zuiden en de laagte en de aflopingen der wateren en al hun koningen. Hij liet geen overige overblijven. Ja, hij verbande alles wat Adam had, gelijk als de Heere, de God Israëls, geboden had. En Jozua sloeg hen van Kades Barnea en tot Gaza toe, ook het ganse land Goshen en tot Gibeon toe. En Jozua nam al deze koningen en hun land op eenmaal, want de Heere, de God Israëls, streed voor Israël. Toen keerde Jozua weder en gans Israël met hem naar het leger te Gilgal.
De tekst voor de prediking, gemeenten, en dat is ook de kern, denk ik, van het tweede deel van Jozua, vindt u in vers 4 en 25. Jozua 10, vers 24 en 25. Daar luidt Gods woord als volgt. Het geschiedde, als zij die koningen, die vijf koningen, uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de mannen van Israël. En hij zeide tot de oversten van het krijgvolk die met hem getogen waren, treed toe. Zet uw voeten op de halzen van deze koningen. En zij traden toe en ze zetten hun voeten op hun halzen. Toen zeide Jozua tot hen, vrees niet en ontzet u niet, zijt sterk en heb goede moed. Want alzo zal de Heere al uw vijanden doen tegen de welke gij die de strijd. Tot zover. God vernietigt zijn vijanden. Dat is het thema voor de prediking. God vernietigt zijn vijanden. Dat doet hij door zijn volk. Dat doet hij door zijn schepping. En dat doet hij door Jozua, door zijn volk, door zijn schepping en door Jozua. Gibeon klopt niet tevergeefs bij Israël en Jozua aan. De boden hebben nauwelijks hun verhaal gedaan. Zo zagen we vanmorgen of Jozua geeft bevelen en het volk komt in actie. Zo te merken uit het verband, aan het begin van de avond zijn deze boden aangekomen in Israël en Jozua laat er geen gras over groeien. Hij laat het niet een nacht voorbij gaan, maar hij deelt de orders uit om direct het leger op te stellen en te marcheren naar de plaats Gibeon. Een nachtreis marcheren. En met dat zij daar gaan, is het ook de Heere die tegen Jozua spreekt. En daar moeten wij vanavond aan het begin van deze preek niet aan voorbij kijken, gemeente. Voordat God aan Israël de overwinning schenkt, zoals we dat zo meteen zullen zien, belooft God al de overwinning aan Israël en ook aan Gibeon. De knechten, ten diepste niet van Israël, maar de slaven van de Heere God. God belooft de overwinning. Dat staat ook heel nadrukkelijk in vers 8 van Jozua 10. Waar de Heere tegen Jozua zegt, vreest u voor hen niet, want ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. En deze heerlijke belofte wordt niet alleen toegezegd aan Israël en aan Jozua, maar geldt ook meteen voor Gibeon, die in deze belofte mag delen. Omdat ze door God in dit verbond zijn opgenomen. Wat ook opvalt trouwens, is dat we na vers 7 van Gibeon niet zo heel veel meer lezen. Terwijl heel dit hoofdstuk, zo werd ons vanmorgen duidelijk, belicht hoe God zijn verbond aan Gibeon bewijst. Maar op geen enkele manier heeft Gibeon daar invloed op gehad. Jozua mobiliseert wel zijn leger, maar het leger van Gibeon marcheert niet mee. Terwijl het om hun stad gaat. Om hun vrijheid. Om hun leven. En wat ligt er aan een begin, gemeente? Ik stip het maar heel even aan, want de tekst van vanavond wil met u en mij een andere kant op. Wat ligt er ook een heerlijke, vertroostende gedachte. Is dit niet kenmerkend voor het handelen van de Heere? En zij die God vrezen, herkennen hierin ook Gods handelen. Dat wanneer de Heere zijn belofte geeft en het ook persoonlijk toepast aan het hart, wij er helemaal bij betrokken zijn, omdat het ons raakt en God ons tegelijkertijd er helemaal buiten houdt als het gaat om de vervulling en de toepassing daarvan. Wat we zo vaak tegen elkaar zeiden, luisteren naar de prediking van Jozua, het is waar wat God zei, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn en Gibeon mag nu stil zijn, verwachtend Gods machtige daden. En ik haast me tegelijkertijd te zeggen, gemeente, en ik hoop dat u die les ook kent. Wat is het nou moeilijk om stil te zijn? Misschien is dat wel de zwaarste strijd. Nog niet eens die dreiging van die legers, van die vijf koningen die hun beleg hebben geslaan rondom Gibeon. Maar dat God zegt, ik doe het alleen. Ik doe het op mijn eigen manier. Ik doe het op mijn eigen tijd en ik alleen verheerlijk mezelf daarin. Dat hij het alleen doet. Misschien is dat wel de zwaarste strijd. Om te rusten in Gods belofte zonder in actie te komen. Al wordt de naam van Gibeon niet meer genoemd, het raakt Gibeon direct. De legers van Jozua die marcheren de nacht door en in de vroege morgen van die dag overvallen ze de legers van die vijf koningen in de rug. Zo wordt duidelijk uit het verband, de gezichten van die vijf koningen staan in de richting van Gibeon, de stad die ze misschien wel diezelfde dag dachten in te kunnen nemen, maar van achteren worden ze aangevallen door het leger van Jozua. Voor het eerst ook in de geschiedenis van Israël moet Israël de strijd aanbinden tegen een groot, tegen een machtig leger. Al eerder was een paar keer de strijd gevoerd tegen Sion en tegen Och. Tegen Ai, maar dit keer is er een grote coalitie van verschillende legers samengesmeed die daar de opwachting maken. En het is Israël die voor het eerst ook op een serieuze manier in aanraking komt met de oorlog. En met een geduchte vijand, zeker naar de maatstaven van deze tijd gemeend. En wat de Heer zei tegen Jozua voordat het leger in beweging kwam, bewijst God ook. Wees sterk en heb goede moed. Ik heb deze vijanden in uw handen gegeven. Wat is dat een bijzondere woord gemeente? Een woord dat aan de ene kant al zulke oude papieren heeft, als ik die uitdrukking mag gebruiken, in het Bijbelboek Jozua. Waren dat niet de woorden waarmee de Heer voor het eerst tot Jozua sprak? Toen God hem officieel had aangesteld als opvolger van Mozes om de leiding te gaan nemen over het leger. Was het niet de Heere die op die bijzondere dag in het leven van deze jonge man met zo kracht sprak tot hem. Wees sterk en heb goede moed. De Heere, uw God is met u. Hij zal u niet begeven en hij zal u niet verlaten. En ook in de achterliggende periode, voor Jericho, voor Ai, op allerlei andere belangrijke momenten, was het de Heere die als hij sprak tot Jozua en door Jozua tot het volk, keer op keer verwees naar diezelfde belofte. Aan het begin van Jozua 1, wees sterk en heb goede moed. Het is alsof de Heere duidelijk wil maken, al is die situatie op dit moment niet te vergelijken met het moment dat je nog voor Kanaan stond en als jonge man Mozes moest opvolgen en je ook besefte hoe zwaar die verantwoordelijkheid op je schouders moest drukken, ziende de omvang van dit grote volk Israël waarover je de leiding moest geven, toen was ik daar met diezelfde woorden, wees sterk en op goede moed. Een andere situatie, dezelfde belofte. En al is die situatie in Jozua 10 niet te vergelijken met het moment dat je voordat de muren van Jericho kwam te staan met dit volk en ook niet wist hoe die muren naar beneden moesten komen. Maar ik was daar met datzelfde woord. Wees sterk, heb goede moed. Ik heb deze stad in uw hand gegeven. En dan sta je nu weer in een nieuwe situatie. Diezelfde woorden van toen hebben nog steeds dezelfde kracht ook nu. En met dat ik dat uitspreek, gemeente, raak ik verschillende levens in ons midden. Of ook aan de kerktelefoon. Ik denk dat ik niet de enige ben en ik zeg niet dat dat als een regel is. Laten we dat alsjeblieft, gemeente, nooit vergeten. God is soeverein. Werk nooit volgens schema's. Nooit volgens wetmatigheden. Hij werkt altijd op zo'n wijze dat hij onnavolgbaar en alleen maar aanbiddelijk is. God laat zich door ons niet narekenen. Ook niet in het geestelijke leven. En helemaal niet voorrekenen. Wie zo over God denkt of spreekt, ik vrees dat hij hem niet kent. Of het wordt tijd dat uw benen worden gebroken in geestelijk opzicht. Dat God laat zien dat hij u helemaal niet nodig heeft. En je van je troontje wordt gehaald. Misschien voor het eerst weer sinds lange tijd moet beleiden. Heer, ik weet het gewoon niet meer. Dan zit ik met alles aan de grond. Wilt u spreken? Maar het gebeurt meer dan eens dat de Heer in het leven van zijn kinderen een paar beloften geeft die voor de rest van hun leven meegaan. En op belangrijke kruispunten in het leven. Zo opeens weer spreken. Alsof ze voor het eerst klinken. En dan kunnen die omstandigheden misschien totaal verschillend zijn met de keer dat God voor het eerst met kracht die belofte in uw ziel drukt. En u uw hoop op God mocht vestigen. Mocht leggen in zijn hand en zich mocht overgeven aan zijn leiding. In stilheid en vertrouwen uw sterkte vond. En dat de Heere jaren later, misschien in een hele andere situatie, weer diezelfde woorden als nieuw liet spreken. Op cruciale momenten in die periode, het zij door een dagboek, het zij door een psalm, het zij door een gesprek, het zij door het Bijbellezen, terug deed komen. En u ook even liet zien die lijn die daar liep. Van die eerste keer toen, naar het moment nu. Misschien waren er al wel meerdere momenten in uw leven aan te wijzen. Dat keer op keer dat woord terugkwam. Nou, dat geldt ook voor het leven van Jozua. Niet dat God dit als enige sprak tot Jozua, alleen deze woorden, wees sterk en heb goede moed. Maar je kan wel zeggen dat dat als het ware het leven van Jozua tekent. Dat dat het fundament is waarop God deze jonge man of deze krachtige held staande houdt. Misschien staat u op dit moment voor een nieuwe periode waar u heel erg tegenop ziet. Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet als dienaar van het woord, dat ik u vanavond dan eraan mag herinneren. Zou de God van toen niet dezelfde zijn als nu? En zou dat woord wat hij toen sprak, en waarin ook bewees betrouwbaar te zijn, dat hij uitkomst gaf op een moment wanneer u geen uitkomst meer zag, en dat het licht van zijn woord viel op uw pad toen u dacht dat u in het donker dwalend om zou komen. Zou die God nu niet leven? Is deze God gestorven? Nee toch? Daarom hoop op God. Ik weet niet waarvoor ik het moet zeggen, gemeente. Ik weet wel dat ik het moet zeggen. Ik heb dit niet voorbereid. Maar ik weet wat ik het moet zeggen vanavond. Hoop op God. Kijk eens naar Jozua. Die lijn van het woord. Vanuit het verleden. Naar de toekomst. Vrees niet. Heb goede moed. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, en dan pak ik de draad van de tekst weer op, namelijk dat deze belofte door Jozua ook direct wordt omarmd en Jozua in beweging zet. Dat is ook kenmerkend voor het woord van de Heer. Ik citeer niet vaak op de kansel, maar het trof mij dat Calvijn in de uitleg bij dit gedeelte klaagde over de vele mensen die hij in zijn dagen tegenkwam, die aan de ene kant roemden in de belofte, maar tegelijkertijd zo lijdelijk bleef. Ook hij kwam die dus al tegen in Genève. En Calvin verbaast zich daar eigenlijk ook over. En hij zegt, hoe kan dat nou, God die zo duidelijk spreekt door zijn woord en door zijn belofte, die belofte niet geeft om daar op een lijdelijke wijze in te rusten, maar vanuit het woord, vanuit die belofte ook werkzaam te zijn met het woord van de Heer. En nou, dat is ook wat je bij Jozua ziet gebeuren. Wanneer God die belofte geeft en Jozua door die belofte ook het bevel ontvangt om zich op te maken en de strijd aan te gaan met die vijanden, dan laat Jozua daar geen gras over groeien of wacht hij geen seconde meer af. Maar grijpt deze man naar zijn verantwoordelijkheid en neemt hij. En Jozua gaat met zijn leger. Hij moet ook gaan, aangedreven door het woord van de Heer, wetend dat de strijd ten diepste al lang beslecht is, omdat de Heer voor het leger uitsnelt. En dat gebeurt ook, het leger overvalt deze vijf koningen, ze worden verrast door de verrassingsaanval van Jozua, ze slaan op de vlucht, ze raken in paniek, aan alle kanten rennen de soldaten weg, Israël vlucht erachteraan, rent erachteraan. En de Bijbelschrijver zegt dat ze grijpen hem in hun staart, in hun achterhoede. Ze vallen deze vijanden van Israël in de rug aan. Er wordt ten diepste niet eens meer gevocht. Het enige wat Jozua doet, dat is wat het beeld wat de Bijbelschrijver oproept, is de soldaten van Adonizedek en die andere vier koningen neervellen. En ook deze koningen vluchten. Het angst voor hun leven en sluiten zich op in hun spullen. Tenminste, daar denken ze behoud te vinden. Ze worden ontdekt. Het wordt in die strijd Jozua gerapporteerd door een van zijn soldaten. En Jozua geeft dan het bevel om de opening van die spelonken dicht te rollen met zware stenen. Zodat deze vijf koningen geen kant meer op kunnen. En zij moeten maar even wachten. Ze komen zo aan de beurt. Ja, van dat grote machtsvertoon voor het leger, voor de muren van Gibeon is niets meer over. Angst heerst en beheerst Adonizedek en zijn soldaten. De steden worden ingenomen. Iedereen die daarin leeft wordt gedood. Mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden. Niemand blijft in leven. En ik sla nu even een stukje over. Ook daarna, als die strijd verder gaat. Die zeven steden die vanavond werden gelezen in de tweede schriftlezing van deze dag aan de beurt zijn. Herhaalt zich hetzelfde. Jozua slaat een beleg om de stad, om Lachish bijvoorbeeld. Breekt door de muur. Soldaten van Israël stromen binnen en iedereen die ze tegenkomen wordt omgebracht. Niemand wordt gespaard. Iedereen komt om. En met dat ik dat zo zeg, gemeente, komen allerlei gedachten bij u en bij mij boven. Het eerste wat we vanavond maar mee tegen elkaar moeten zeggen, is dat dit alles gebeurt in opdracht van God. En dat hij in het uitvoeren van zijn oordeel, want dat is het, dat zullen we zo meteen ook zien, gebruik maakt van mensen. Doet God dat altijd? Nee. Al eeuwen daarvoor heeft God ook in deze streek zijn oordeel uitgevoerd. In deze tijd, wanneer Jozua binnenkomt in het land Kanaan, staan ze op enig moment ook aan de oevers van de Dode Zee. En dan weet het volk ook, hier lagen de steden, Sodom, Gomorra, Zeboim en Adama, die door God werden omgekeerd met zijn eigen hand. Omkwamen in een zee van vuur, zwavel, verteerd werden. Dat deed God zelf. Eigenhandig. Zonder mensen. Maar hier voert God zijn gericht uit met behulp van zijn volk, van Israël, onder leiding van Jozua. Waarom? Omdat hij aan Israël zijn genade bewijst. Dit is de andere kant van genade, gemeente. In het vervullen van de belofte, ik heb dit land aan u gegeven, vervult God ook de belofte, ik heb de inwoners van dit land aan uw hand gegeven. Ik wil aan het einde van dit eerste punt, gemeente, een paar dingen daarover zeggen. Het eerste wat ik zeg is heel kort, omdat we dat al eerder gezien hebben, vorig jaar zomer. Wat we hier zien gebeuren is wat de Bijbel de ban noemt. Het woord verbannen komt in dit hoofdstuk meer dan eens voor. En wat ik toen tegen u zei, dat wil ik even in herinnering roepen, is dat het verbannen van een volk in de wereld van het Oude Testament gemeen goed is. Hoe wreed dat in onze oren aan het begin van de 21ste eeuw ook klinkt. Maar niet alleen het volk Israël, ook de volkeren rondom Israël gebruikten die tactiek. Helemaal wanneer zij in overtuiging waren dat een van hun goden de opdracht had gegeven om een andere stad of een andere dorp helemaal uit te roeien. En ze zagen dat als een offer aan die goden. Een god moest bloed zien. En dat is een vrede God. Wanneer de God van Israël die opdracht geeft aan zijn volk Israël, en datzelfde woord gebruikt, de ban, dan krijgt dat gaandeweg de geschiedenis wel een hele andere klank. Het eerste wat opvalt als Israël voor het eerst ervoor staat om Jericho als eerste stad helemaal uit te roeien. Dat voordat die muren van Jericho vallen, het woord van God binnen Jericho komt. En dat woord ook het hart weet te bereiken van Rahab. En dat Rahab erkent dat God in zijn recht staat. En vervolgens aan de verspieders van Israël, die ze ziet als vertegenwoordigers van deze God, smeekt om genade. En dat God in die toren gedenkt aan zijn genade en Rahab, nota bene de hoer, genade bewijst. En dat op grond van Rahabs voorbeden, haar vader, haar moeder, haar broers, haar zussen, ja, en ieder van de familie die maar wil vluchten in dat huis van Rahab, ook gespaard wordt in het gericht. En in ons hoofdstuk zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren. Voordat God begint met het uitroeien van die 7 Canaanitische volken, is daar eens die merkwaardige geschiedenis van Gibeon. Die naar menselijke maatstaven op een slinkse wijze een verbond heeft weten te sluiten met Israël, maar God honoreert dat verbond. Bewijzen trouw. En verleent genade. Dat is in de wereld van deze dagen ongekend en uniek. Dat genade voorop gaat voordat de ban wordt uitgevoerd. En ik trek toch maar even meteen een lijn, gemeente. Beseft u dat u en ik op dit moment in diezelfde fase zitten? We zullen het aan het einde van de dienst samen zingen. Hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. En God komt. Of jij het nu gelooft of niet. Dat maakt niet uit. God komt. En heeft hij ook niet het recht om te komen? Als van deze 7 Canaanitische volkeren de Heere zegt, ze hebben de maat vol gezondigd. Mag ik het eens even zo uitdrukken, gemeente? Hoe groot moet die maatbeker van God dan wel niet zijn? Als we alleen maar denken aan wat er op dit moment en in deze dag zich afspeelt in de straten van ons volk. Wat moet er nog meer bij voordat die beker vol gezondigd is? Wat moet er nog meer bij komen? Als we letten op de zonden op het kerkelijke erf. Wat moet er nog meer bij komen? Als u naar uw leven en ik naar mijn leven kijk. Heb je dat nooit klein gemaakt, gemeente? Dat God je verdraagt. Dat je daaronder al zo klein kan worden. Onder de goedheid van God die daarachter schuil gaat. Dat God je verdraagt. Als je de balans nou eens opmaakt vanavond. Van de achterliggende tijd. Is het dan vanzelfsprekend dat we elkaar hier ontmoeten op de werkvloer van de Heilige Geest? Is dat een optelsommetje van goed gedrag? Dat u hier zit in de schaduw van het kruis? Dat het woord nog tot je klinkt? De vooravond van dit gericht? Waarin God niemand zal sparen, ook niet in Sliedrecht. Ook niet in de Bethelkerk. Dan alleen zij die hem onvoorwaardelijk gingen geloven vanwege de belofte van het evangelie. Denkt u zich dat even in, gemeente? Die scheur die loopt straks ook dwars door onze gemeente. Er zullen mensen zijn die misschien hun hele leven gezeten hebben onder de prediking van het evangelie. Die u kent, die ik ken. En die dan zullen roepen, had ik maar. Had ik maar. Denk aan een van de meest aangrijpende preken van McChain. En dan op een gegeven moment tegen zijn gemeente zegt, gemeente, er komt een dag dat je ogen openslaat in de hel. En daarachter komt dat je nog één keer een preek wil horen. Maar dan is het te laat. Er zullen er ook zijn uit de Bethelkerk. Of die hier gezeten hebben en al zijn gestorven. Die dat op dit moment zeggen. Nog één keer een preek in de Bethelkerk. En ik zal het geloof. Maar die keer komt nooit meer. Eerst genade. En dan pas gericht. Maar als het gericht komt, is er ook geen sprake meer van genade. Er is nog iets wat opvalt. Namelijk dat God deze woorden van de ban concreet adresseert aan 7 volkeren. En het daarbij ook laat. Daarna gebeurt dit nooit meer. En ook dat is uniek in de wereld van het Oude Testament. Niet alleen dat deze God van Israël die band beperkt tot 7 volkeren, maar ook tot een eenmalig moment, namelijk tijdens de inname van het beloofde land Canaan. En dat wanneer bijvoorbeeld het volk Israël eeuwen later, als het terugkomt uit de ballingschap van Babel en ook opnieuw nieuwe inwoners aantreft in het land Canaan, de Samaritaan niet van de Heere de opdracht krijgt om die Samaritanen uit te roeien, maar ze moeten daar blijven als een blijvende herinnering, als een prikkel in hun geweten. Dat zij hier niet thuis hoorden, maar dat ze wel een plek hebben gekregen omdat het volk zich uit dat land heeft gezondigd. 1 keer. Op 1 moment. Als een voorafschaduwing van het moment dat over deze wereld in vervulling gaat. Dat hij samen met zijn volk en met zijn kinderen het gericht zal uitoefenen. Dat is het laatste bij dit eerste punt. Daar wil ik toch even met u naar kijken, gemeente. Psalm 149, waar dat wordt bezongen. Ik denk niet dat het zonder reden is dat dat de 1 na laatste psalm is van de 150 psalmen. Zo voor de laatste psalm, waarin de aanbidding op God centraal staat, staat Psalm 149, die op een heel aangrijpende wijze beschrijft wat er voorafgaande aan dat moment, als het halleluja volkomen zich zal laten doorklinken in de hele schepping voor Gods troon en ook op deze aarde, wat er dan zal plaatsvinden. Psalm 149, ik lees de psalm toch maar in zijn geheel, hij is niet zo lang. Daar staat halleluja. Zingt de Heere een nieuw lied, zijn lof zij in de gemeente van zijn gunstgenoot. Dat Israël zich verblijde in degene die hem gemaakt heeft, dat de kinderen Sions zich verheugen over hun koning, dat zij zijn naam loven op de fluit, dat zij een psalm zingen op de trommel en de harp. Want de Heere heeft een welgevallen aan zijn volk, hij zal de zachtmoedige versieren met zijn heil, dat zijn gunstgenoten van vreugde opspringen om die eer, en dat ze juichen op hun legers, op hun bed. Maar dan denk je tot hiertoe, het is een lofpsalm waarin God wordt groot gemaakt vanwege zijn bewezen trouw en genade. Maar dan gaat het tweede deel van de psalm verder. De verheffingen God zullen in hun keel zijn en een tweesnijdend zwaard in hun hand. In de hand van zijn kinderen, zijn gunstgenoot. Waarom? Om wraak te doen over de heidenen en bestraffingen over de volk. Om hun koningen te binden met keten en hun achtbaren met ijzeren boeien, om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al zijn gunstgenoten zijn. Halleluja, dit ligt in het vooruitzicht. U die God kent, dat op de dag der dagen God zijn oordeel zal uitoefenen door middel van zijn volk over zijn en mijn vijanden. En wat zal dat ook een blijde dag zijn. Dat we definitief mogen afrekenen. Te beginnen bij die 3-koppige vijand. De wereld in je hart. De duivel die je steeds op de hielen zit. In je hart. Dat zo vaak aan de verkeerde kant staat. Die inwonende zonde. maar ook die concrete vijanden van Gods kerk. En wat ligt hier ook een diepe troosting voor de vervolgde kerk op dit moment. Dat zij dan het zwaard mogen opnemen. En af mogen rekenen met hen die hen vervolgen. Dat het gebed van de martelaren voor Gods troon, Openbaringen 8, door God ook concreet verhoord zal worden. Hoe lang, Heere, laat u ons wachten met het wreken van ons bloed. Voordat ik de stap maak, gemeente, naar het tweede punt. Toch maar even een algemene vraag. Kent u God ook zo? In zijn rechtvaardigheid? In zijn oordeel? Of past dat niet in uw beeld van God? Is God voor u alleen maar die God die genade moet bewijzen? Die ontferming moet betonen? Maar deze andere kant van God parkeert u even of kijkt u maar voorbij. Bent u dan niet bang dat u een afgod dient? Een eigen gemaakt beeld van de Heer. En misschien schuurt het om die reden wel zo vaak. Als u de Bijbel leest. Of ook vanavond in de prediking. Dat je eigenlijk al luisterend aan het filteren bent. Of jezelf even afsluit. Is dat niet een heel gevaarlijk spelletje? En bent u dan niet bang? Ik ben daar wel bang voor. Dat u zo meteen een afgrijzende ontdekking zult doen. Dat de God die je dient niet de ware God is. Ook al heb je een Bijbeltje in je hand. Ben je serieus? Ga je misschien ook wel aan het avondmaal. Maar kijk je voorbij aan deze kant van God. Neem dat eens mee vanavond. Kom jezelf te toetsen. Klopt mijn beeld van God met wie God is, volgens Joshua 10. Maak er een stap naar het tweede punt, gemeente. God volvoert ook zijn orde door zijn schepping. En dat is dat bijzondere moment, ik ben er ook heel bewust even aan voorbij gegaan, dat Joshua op enig moment ziet dat het erom gaat spannen. De dag begint te dalen. De strijd is nog volop aan de gang. En Joshua heeft het door, ik heb eigenlijk tijd nodig. Ook om de belofte die God mij gegeven heeft ten uitvoer te kunnen brengen. En Joshua staat dan opeens stil, zo beschrijft de Bijbel, schrijven dat. Ik zit nu bij vers 12. En hij kijkt omhoog. En dan zegt de Bijbelschrijver het volgende. Vers 12. Toen sprak Joshua niet tot de zon, maar tot de Heere. Dat is het eerste wat ons vanavond moet opvallen. Joshua spreekt tot de Heere. Ten dagen als de Heere de Amorieten voor het aangezicht van de kinderen Israëls overgaf. En hij zei voor de ogen van de Israëlieten, zon sta stil te Gibeon en geen maan in het dal van Ajalon. Ik wil er even bij stilstaan, gemeente, ook voor onze jonge mens. Als je dit gedeelte leest en ook wat reacties daarom leest, niet alleen in de uitleg van dit hoofdstuk, maar ook bijvoorbeeld in hele seculiere literatuur, onchristelijke literatuur, die wel eens terugverwijzen naar deze geschiedenis, dan wordt dat natuurlijk weggezegd als iets volslagen buiten de werkelijkheid. Dat is een sprookje. Kan nooit gebeurd zijn. Kun je ook niet bewijzen. Gaat ook tegen alles in. Hoe kan het nou dat iemand daar opeens stilstaat? En tegen de zon gaat zeggen, sta stil. En tegen de maan. Klopt dat ook? Moeten we misschien niet die gedachte gaan navolgen. En dan zitten we wat meer ook in eigen huis. Een aantal uitleggers die zich rekenen tot bijbelgetrouwe christenen. Die zeggen, ja goed, je moet dat eigenlijk als een stukje dichterlijke taal lezen. Poëzie. Het is niet echt gebeurd. Maar om duidelijk te maken dat dit een bijzondere strijd van de Here is. Dat God een overwinning heeft gegeven die boven elks voorstellingsvermogen uitgaat, dat wordt dan niet ontkend, heeft de Bijbelschrijver dit moment erin gevlocht. En moeten we het gewoon lezen als een stukje poëzie? En niet als een beschrijving van wat er echt heeft plaatsgevonden. Eigenlijk dezelfde gedachte rondom Genesis 1 en 2. Die 7 dagen moet je dan ook niet letterlijk nemen. Dat is ook weer een stukje poëzie. Wat er op dat moment gebeurd is, gemeente, eigenlijk om 2 dingen met elkaar te rijmen. Het onbegrijpelijke van wat hier staat aan de ene kant. En dat wat we misschien wel kunnen begrijpen, de natuurkunde of de sterrenkunde aan de andere kant. En dat is natuurlijk ook in deze uitleg de prijs. Het toch op te nemen voor de betrouwbaarheid van Gods woord. Door te zeggen, het staat er wel, maar het is niet echt gebeurd. Lees het als dichterlijke taal. Hoe moeten we hiermee omgaan, jongelui? Nou, laten we eerst maar gewoon kijken wat de Bijbelschrijver hiervan zegt. Wat opvalt, en dat komt niet zo heel veel voor, ik wil nu toch even met u naar de tekst, is dat de Bijbelschrijver een opmerking maakt in het vervolg, vers 13. Dan zegt hij, wat er gebeurt, de zon staat stil en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. En dan stopt het vers niet, maar dan gaat het verder. Is dit niet geschreven in het boek van de oprecht? De zon nu stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En dus wat er eigenlijk gebeurt is dat de dag wordt opgerekt met 12 uur. En dat na die 12 uur de nacht invalt als Jozua al die legers van Adonizedek en die 5 koningen om het leger heeft gebracht. Staat die zon letterlijk stil? Ik denk dat dat menselijke taal is. Zoals wij dat ook zo vaak zeggen, hè? Morgenochtend komt de zon op. Eigenlijk klopt dat niet. De zon komt niet op. De aarde draait rond. Maar wat hier wel gebeurt, is dat de zon langer blijft schijnen. En hoe? Dat is aan God. Maar het gebeurt een dag. Het tweede wat hier gebeurt, is dat de Bijbelschrijver verwijst naar een ander geschrift. Een geschriftje waar nog een keer naar wordt verwezen, namelijk in 1 Samuel 2. Als David de boodschap ontvangt dat Saul en Jonathan zijn omgekomen op het gebergte van Gilboa, dan dicht hij zijn lied en dan zegt de schrijver van het Bijbelboek Samuel, dit is ook geschreven in het boek van de oprecht. Blijkbaar een boekje wat in de tempel in Jeruzalem lag of in de bibliotheek van de koning. En dat vermoed ik, wat uiteindelijk niet gespaard is gebleven toen Jeruzalem werd verbrand door de Babyloniërs en Assyriërs. Maar werd leeggeplunderd. In ieder geval wil de Bijbelschrijver zeggen, als je het echt wil weten, kijk dan ook in dit boekje. Met de titel Het Boek van de Oprechte. Volgens de Bijbelschrijver is het dus wel gebeurd. Dan mag ik even een stap terug gaan, gemeente. Volgens degene door wie de Bijbelschrijver geïnspireerd is, is het echt gebeurd. Door God, de Heilige Geest. Dat is een geloofsuitspraak, ja, daar schaam ik me ook niet voor. Zoals ik geloof dat zometeen de ganse aarde met vuur verteerd zal worden, omdat God dat zegt. Zoals ik geloof dat straks alle mensen voor Gods troon zullen staan, al gaat dat mijn bevattingsvermogen te boven, maar God zegt dat en ik kijk er soms ook naar uit. Zoals ik geloof dat Jezus Lazarus uit het graf riep met zijn stem, zo geloof ik dit ook. Er is trouwens nog iets wat de tekst ons mee wil geven, namelijk dat dit een uniek gebeuren is, maar het staat niet op zichzelf. Ik kijk toch even met u nog een keer naar de tekst. Wanneer de Heere Israël helpt, dan staat er heel nadrukkelijk dat God de vijanden, de Amorieten van Israël, verschrikt. De Bijbelschrijver gebruikt dan een woord wat maar een paar keer voorkomt in het Oude Testament, dat God zijn vijanden verschrikt. Niet door hun angst in te boezemen voor Jozua en zijn soldaten, zo bedreigend is dat leger van Israël niet. Nauwelijks getraind in de oorlog, zeiden we aan het begin van de preek tegen elkaar. En deze Adonizedek en zijn soldaten hebben wel voor hetere vuren gestaan, zeker met die coalitie die ze nu hebben. Dan zijn ze een geduchte vijand. Maar God komt met zijn schrik over de Amorieten. En dat niet alleen, de Heere, kijkt u maar even met me mee, slaat ze ook, vanaf vers 10 staat dat. En hij vervolgt ze op de weg. En in die vervolging die God ontketent achter het leger van Adonizedek en zijn soldaten aan, is het God, vers 11, die ook met grote stenen gaat werpen op de soldaten van Adonizedek. We hebben dat een paar weken geleden gezien, jongelui. Wat hagel kan aanrichten. Ik denk dat jij die foto's of die beelden ook hebt gezien. Van die zware hagelbuien in Duitsland. En als je dan die autoruiten ziet, helemaal naar groeselementen. Wat voor kracht gaat er dan in de natuur schuil? Dodelijke kracht. Maar dat woord verschrikken, dat wordt door God in het Oude Testament altijd gebruikt in combinatie met zijn daden in de schepping. Kom voor het eerst voor in Exodus 14, waar God het leger van Farao verschrikte en de schepping gebruikt als een wapen in zijn hand om het leger van Farao om te brengen in de golven van de Schelzee. Het woord komt voor in 1 Samuel 7, waar Samuel voor het eerst als leider van het volk de strijd aanbrengt tegen de Filistijnen. En God dus Filistijnen verschrikt met een zware donder en onweersbui uit de lucht. Zo zwaar dat deze Filistijnen vluchten als haas. En Israël de overwinning krijgt. God gebruikt zijn schepping om zijn hel aan Israël te bewerken. Dat kan God. Hij staat boven zijn schepping. Hij heeft bepaald dat een dag en een nacht 24 uur duren. Het is ook aan hem om te zeggen, dan duurt deze dag maar 36 uur. Zoals God in Israël 3 dagen oversloeg. En het een inkt zwart verstand. De nacht in Israël of in Egypte bleef. Maar hoe denkt u dat het straks zal gaan? Als de schepping meewerkt in Gods gericht. Als de zee haar doden teruggeeft. Als de graven worden geopend en het stof weer herschapen wordt tot een verheerlijkt nieuw lichaam. Als God vuur gebruikt om deze oude schepping te reinigen, te verteren, maar ook het fundament te leggen van de herschepping, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, mag ik het even tussendoor zeggen. Volk van God, wat hebben we toch een machtige vader. Een vader die zijn kinderen voedt met de raaf. Met een bron in de woestijn. En in het oordeel zometeen zijn schepping dienstbaar maakt aan ons heil. Opdat wij deze God, schepper en herschepper, nog meer zouden aanbidden voor wie hij is. Daar kijk je toch bij tijd en wijle wel naar uit, of niet? Dat dwars door het gericht. God dat pad openlegt. Dat leidt tot de troon van het Lam. En zo zijn kinderen laat zien wie hij is in zijn almacht. Het was door het onmogelijke heen. Het is nog maar een voorspel. En ik zeg het met eerbied, gemeente, in het licht van wat er staat te komen. Dit is nog maar kinderspel. Zo gebruikt God de schepping. Om aan zijn volk het heil en de zegen te schenken. En midden in dat alles, gemeente, ik moet een stap maken naar het derde punt. En dat punt wil ik maar heel kort behandelen, ook vanwege de tijd. Midden in dit alles maakt de Heer ook gebruik van zijn dienstknecht Jozua. Want als die dag dan voorbij is, die dag die in plaats van 12 uur nog een keer 12 uur telde, en de zon uiteindelijk ondergaat, hangen daar 5 koningen aan het hout. Die vlak voor zonsondergang eraf worden gehaald, omdat Jozua getrouw wil zijn aan het gebod van God. Maar voordat deze mensen gedood werden, gebeurde er iets. En dat wil ik even met u lezen. Ze worden uit die spelonk gehaald waar ze als ratten in de val werden opgesloten. Ze dachten daar veilig te zijn. Het dacht voor hun een schuilplaats te zijn, zodat ze de dans konden omspringen. Maar het bleek uiteindelijk hun graf. Hun graf te worden. Zoals het straks zal gebeuren als de mensen zullen roepen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Om weg te vluchten voor Gods aangezicht. Maar die plaats zal geen veiligheid bieden, ook niet voor jou. Wij kunnen misschien nog mensen ontlopen, maar God niet. En hij weet je te vinden. Hij weet ook waar je nu zit. En hoe je onder het woord zit. En wat je op dit moment denkt. En hoe je misschien alles wel in stelling brengt om ook dit moment in de preek te pareren. Je moet daar toch niet op denken dat God op dat moment daarop terugkomt. En wat moet jij dan zeggen? Ze worden uit die spelonken gehaald. Zoals misschien straks jij uit je verstopplaats wordt gehaald. En ze worden voor Jozua geplaatst. Zoals jij misschien straks voor die meerdere Jozua wordt geplaatst. Jozua geeft bevel aan zijn legerleiding. Ik lees het maar even, vers 24. Treed toe, kom naar voren. Zet uw voeten op de halzen van deze koningen. En één voor één komen ze naar voren en zetten hun voeten, plaatsen hun voeten op die halzen en drukken de hoofden van die koningen dieper in het stof. Welke gedachte zit daarachter? Wel allereerst om duidelijk te maken dat het een totale overwinning is. En dat deze koningen op deze manier ook worden vernederd, tot in het stof toe worden vernederd. Waarom? Omdat ze het recht verspeeld hebben om koning te zijn, gezien om alle ongerechtigheid die er plaatsvond onder hun heerschappij en in het midden van hun volk. Maar Jozua gebruikt dit moment om nog iets anders te zeggen, niet alleen om te laten voelen aan deze koningen dat ze door Israël en door de God van Israël overwonnen zijn. Nee, in dat gebaar van deze koningen die hun voeten, in dat gebaar van die legerleiding van Israël die hun voeten zetten op de halzen van deze koningen, ligt ook een diepe troost. Vers 25. Op het moment als die voeten op die halzen worden gelegd, zegt Jozua vers 25, vrees niet en ontzet u niet. Zijt sterk en heb goede moed, weer die belofte. Want alzo zal de Heer aan al uw vijanden doen tegen de welke gijlieden strijdt. En er liggen nogal wat vijanden in het vooruitzicht. We zullen zo meteen zien als de Heer dat geeft in Jozua 11 hoe die strijd moet ontbranden in het noorden. En wat we nog zullen tegenkomen. Maar nu die eerste grote slag is geslagen, wil de Heer als het ware tegen zijn volk zeggen. In het geven van deze overwinning geef ik aan jullie al de eindoverwinning. horen we dan niet hier gemeente in de schaduw van het Oude Testament. De klokken van Pasen luiden. In het geven van deze overwinning geef ik aan mijn kerk de eindoverwinning. Al is er nog een strijd te voeren. En al is die strijd voor ons zo vaak een strijd op leven en dood. Of een strijd waarin het lijkt. En houd ik u nu een spiegel voor? Dat die vijand de overhand heeft? Omdat u geen geloof beoefent in de belofte van het evangelie. Ik heb aan u gegeven. En dat dat daarom de reden is waarom de vijand zo gemakkelijk de overhand heeft gekregen in uw leven. Dat er die besprakenis van die hartelijke overgave aan Gods belofte, van het oefenen van het geloof, van het pleiten op het woord van God, van het vertrouwen in Gods toezegging, ik zal voor u strijden, maar gij zult stil zijn. Hier in dit gedeelte in Joshua rijst het beeld op van die meerdere Joshua van Psalm 110. We gaan die psalm zo meteen ook zingen. Al profetisch spreekt: de Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot de voetbank uwer voeten. Een woord dat Paulus later zal aanhalen in 1 Korinthe 15. Maar wanneer alle dingen gereed zijn, ik zeg het in mijn eigen woorden, zal de Zoon als laatste zich onderschikken aan zijn vijanden. Want Hij heeft aan zijn voeten alle vijanden onderworpen. Dan staat er meerdere Joshua voor zijn God en koning. Triomferend over alle macht. Heeft hij zijn kinderen het bevel gegeven. Treed toe en zet uw voeten op hun hals. Dan wordt vervuld wat we samen lazen in Psalm 149. En als we dan onze vijanden vernederd hebben, u die de Heere vreest, tot in het stof toe vernederd hebben, zullen we ook zien hoe de Zoon in al zijn heerlijkheid zijn kroon neerlegt aan de voeten van zijn Vader, om samen met zijn kerk en met zijn kinderen in Immanuels land binnen te gaan. En het te ontvangen als een gave uit Gods hand. Gods kerk, de gave van het eeuwige leven bij God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Maar de Zoon, de gave van zijn bruid. Opdat de bruid met de Zoon, samenbuigend voor God, aan God alle eer zouden geven. Je moet er niet aan denken, gemeente. Dat na deze preek we straks iemand missen. En ik zeg dat niet vanavond om mezelf te rechtvaardigen. Integendeel. Maar ik zeg het wel vanavond met het oog op het gewicht van je ziel. Wat moet er nou nog meer gebeuren aan het einde van deze preek? Wil je buigen voor God? En capituleren. Wat moet de Heer nou nog meer geven? Aan de belofte van vanmorgen. En het oordeel van vanavond. Wat moet er nog meer in je leven gebeuren? Wil je door je knieën gaan? Of mag ik het eens omdraaien? Het zal toch niet waar zijn dat na de prediking van vanavond niets meer gebeurt in je leven. Wat ik bedoel wel, dat is dit. Dat je volgende week zondag hier weer zit. Die maand erop weer. Een jaar. 5 jaar. 10 jaar. En dat in de tijd die voor je ligt na deze dienst, het woord je niets meer doet. Omdat er zo'n eeltlaag over je ziel is gekomen. Dat het je ook niets meer doet. Is dat dan niet het oordeel in de genadetijd? Wil je het zover laten komen? als we vanavond niet gehoor willen geven aan het woord. Te buigen voor deze God. Begin dan maar gewoon te vertellen dat je iemand uit Gibeon bent. En neem de woorden van Gibeon dan vanavond maar op je lip. Als je alleen bent voor Gods aangezicht. Zie, hier ben ik, uw knecht. Doe met mij naar uw woord. Amen.